Nou, goedemorgen broeders en zusters. Fijn dat we op deze manier toch een dienst kunnen hebben. Ook al mogen we niet bij elkaar komen vanwege overheidsbeslissingen. Toch is het fijn dat we deze middelen hebben en dat we vanochtend op deze manier ook rondom Gods woord kunnen zijn. En ik stel voor dat we dat ook eerst bij de Heer neerleggen en dat we stil worden voor onze God. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanochtend ook bij elkaar mogen zijn. Heer, het zij op een andere manier. Het zij op een, niet echt een speciale dag, maar een dag waarin de omstandigheden speciaal zijn. Dank u wel dat we in alle vrijheid nog in kringen mogen samenkomen. Heer, dat we uw woord nog op een vrije manier mogen openen. Heer, als dat voor andere medebroeders en medezusters heel anders is, die niet vrij mogen zijn. Heren, die niet eens bij elkaar mogen komen. Heer, wat is dan ook dit een rijke zegen. Heer, wil u zo bij ons zijn als we uw woorden gaan openen. Heer, wilt u geven dat uw geest ze ook door mag spreken. Heer, op het moment hier in de kring, voor een ieder die misschien later terugkijkt of luistert. Heer, wilt u met uw geest ook uw zegen geven. Heer, zo wil ik u bidden. Kom tot het doel ook deze ochtend. En dat vragen we, Heer, niet uit genade. Heer, want uw genade is het enige waarop wij kunnen pleiten, kunnen hopen. Heer, we willen, met dat we dit ook genoemd hebben, ook bidden, Heer, voor de wereld om ons heen. Een wereld die in de ban is van het coronavirus. Heer, een overheid die beslissingen neemt op basis van economie in plaats van zorg. Heer, waarin geld toch weer een belangrijke factor is. Heer, dan wil ik u bidden dat ze beslissingen zullen nemen in wijsheid. En tegelijkertijd, met dat we dat zeggen, weten we ook, Heer, dat als ze hun hart niet op u richten, dat het eigen wijsheid is. Heer, wil u bidden voor de slachtoffers. Heer, als we nu horen dat er wereldwijd al meer dan 5000 mensen overleden zijn, Heer, dan wil ik u bidden voor die nabestaanden. Wilt u ze nabij zijn, wilt u ze troost en kracht geven. Maar bovenal dat ze u als troosten zullen zoeken. Heer, zo deze ochtend komt u tot uw doel en dat bidden we uit genade. Amen. Nou, ik heb met u een stuk voorbereid en u kunt het schriftgedeelte vinden in 1 Korinthe, het derde hoofdstuk, de eerste brief aan de Korintiërs, het derde hoofdstuk. En wij lezen daarvan vers 10 en vers 11. De eerste brief aan de Korinthe, het derde hoofdstuk. Vanaf vers 10. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundige bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder ziet wel toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro? Ieders werk zal er aan het licht komen, want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig. Laat niemand zichzelf misleiden. Tot zover de schriftlezing. En nou, ik vond het mooi om ook de afgelopen weken te zien hoe we als gemeente daarin bemoedigd worden om toch weer op Christus te kijken. Nou, als we terugkijken naar vorige week, dan zijn we aan de hand van de Galaten meegenomen in dat er maar één evangelie is. En een evangelie plus iets, dat het toch ons van Christus afhaalt. We hebben mogen horen dat Christus het Lam van God is. Dat we door dat lam, dat we vrijgekocht mogen zijn, dat dat genade is. We mochten daarvoor horen van Jonathan over de blijdschap van Christus. Heb je de echte blijdschap? Dat is een stukje van het fundament, de blijdschap van Christus. En zelfs daarvoor eerder nog heeft Hein Posma ons de vraag voorgehouden, geloven wij het nog? Toen dacht ik, ja, geloven wij het nog? Alles wat gedaan is, alles wat gebeurd is. Als we kijken naar het hele verhaal van Christus. Rondom de geboorte zijn al 6-7 engelen nodig geweest. Om het verhaal recht te houden voor de mensen toen. En dan moeten wij het nu alleen maar geloven. En geloven wij dan dat het kleine kindje het licht voor de wereld was. Dat hij groot is geworden en aan dat kruis heeft gehangen. En dat daarom, we ook vanochtend bij elkaar komen. Dat daarom genade is. Dat er niks anders is. Niks anders dan het kruis van Christus. En zo als we de afgelopen weken kijken, wordt ons dat steeds weer voorgehouden. En ik vond het bijzonder om te merken dat onze broeder vorige week afloopt met 1 Korinthe 3. Terwijl ik al wist dat wij daar vandaag de dag, of eigenlijk nu vanochtend, mee aan de gang zouden gaan. En hoe bijzonder is het hoe God werkt. Ik zat te denken van een ander fundament dan dat er ligt. En Paulus noemt zichzelf hier ook een kundig bouwmeester. Dan dacht ik, ja, dan moet je eens gaan nadenken over de bouw. En als wij een huis kopen, dan zien wij een paar stenen, een paar dakpannen, singels in dit geval. Maar we kijken naar het huis. En we bellen de makelaar, mogen binnenkijken. En misschien vallen we in verbazing. Misschien gaat ons denken gelijk aan de gang. Van, oh, we gaan dit anders doen, we gaan dat schilderen, daar een muurtje. Dit gaat weg, dat gaat weg. En we weten zo een aantal punten op te noemen wat we het liefst anders wouden. Maar heeft u, toen u uw eigen huis kocht of ging huren, heeft u wel eens onder de vloer gekeken? Heeft u het fundament laten testen? Want als het fundament niet goed is, kan het huis nog zo mooi zijn. Maar dan heb je er niks aan. Vroeg of laat gaat het niet goed met dat huis. En dat geldt ook zo één op één voor ons geloofsleven. Als het fundament niet goed is, vroeg of laat gaat het fout. En nu snap ik wel dat als je een huis koopt, dat je niet al deze technische tekeningen snapt of doorhebt, of al die krachtberekeningen die er gemaakt worden voor een huis, dat we ons die eigen maken. Dat is ook het mooie dat Paulus zegt, je hebt een kundig bouwmeester nodig. Je moet je goed laten adviseren. Je hebt goed onderwijs nodig. En dat is ook zo toen uw fundament gelegd werd. Toen u het evangelie uitgelegd kreeg van Christus. Hoe is dat gebeurd dan? Was dat een kundig bouwmeester? Paulus noemt zichzelf een kundig bouwmeester. Hij zegt, ik heb een fundament neergelegd. En er kan geen ander fundament zijn dan Jezus. Onze Christus. Hoe is dat met uw fundament? Is uw fundament ook Jezus? Of is het Jezus plus? Een heleboel regels, wetten, een heleboel dingen die we zelf moeten mogen, of denken te mogen, of te moeten. Hoe is dat? En hoe is uw fundament? En als we daar vanochtend eens bij stilstaan, durft u dan ook naar uw fundament te kijken? Want als u een fundament hebt zoals wat we hier zien, dan zien we verzakkingen, dan zien we verrotte palen. En het zal niet lang meer duren of dit gebouw zal vallen, in elkaar storten. Een kundig bouwmeester, goed onderwijs, kennen wij de schrift. En de vraag dan ook, als we kijken naar ons fundament, kan ons fundament een stootje hebben? Zijn wij zo geworteld in het fundament dat we wel een stootje kunnen hebben? Of zijn er al verzakkingen? En als je dat op geestelijk niveau pakt, dan kun je denken aan situaties die gebeurd zijn. Situaties waarin wij vinden dat ze te moeilijk zijn, of te lastig, te zwaar om te dragen, dan zien we verzakkingen. Twijfel. Twijfel aan de Heer. Of misschien wel vragen aan de Heer. Waarom ik? Waarom nu? Waarom dit? Waarom corona? Twijfel. En ons fundament zakt. Of zakt ons fundament niet, maar is het gewoon nog niet klaar om zulke zware last te dragen? Zijn we te snel te groot gaan bouwen? Het moment dat je tot geloof komt, zijn we niet voor God uit gaan lopen? Zijn we niet voor Hem dingen gaan doen? Kijk, een fundament, zoals u hier ziet, deze kundige bouwmeester, die maakt een mal en daar wordt straks beton in gestort. Daar komt dan nog een soort wapening in om het beton ook sterk te maken. Maar dat moet uitharden. Dat heeft tijd nodig. Dat is een proces. En als je daar te snel op gaat bouwen, als ik daar te snel de eerste stenen op ga leggen, dan zakken die. Zo is het ook met geloofsleven. Want als je verkeerd bouwt op het fundament, dan moet je je afvragen of dat je nog wel op het fundament bouwt. Zijn we gaandeweg gaan bouwen, maar zijn we het fundament vergeten? Zijn we vergeten wat krachtberekeningen waren van het fundament? En dat kun je dan vertalen met de taak die je te doen hebt. De taak die je doet, is dat de taak die de Heer van je vraagt? Of zijn we met een taak begonnen die we eigenlijk zelf hebben aangemeten? Zijn we zelf aan het bouwen? En dan is het misschien goed begonnen op het fundament, maar moeten we, als we terugkijken, constateren dat we zelf bouwen. Alleen zitten we er wel naast. En dan iets over de bouwmaterialen. We hebben gelezen hout, hooi of stro. Daar kun je mee bouwen. Zien we hier ook een plaatje van. Zijn we snel tevreden? Ach, er zit een dak op. En we hopen dat het droog is. En tja, weet je, het is toch een huis? Welke bouwmaterialen doen we? We kunnen ook zeggen, we gaan voor het goud, zilver en de kostbare gesteente. En we gebruiken alleen maar bouwmaterialen die bij het perfecte af zijn. Maar wat we doen, willen we goed doen. Dat mag. Ik wil met u een stap verder denken. Wat als God ons roept om zijn kerk te bouwen? En dat betekent niet alleen maar sprekers, leraren, oudsten. Dat betekent iedereen. Want als ik zo onze gemeente doorkijk, hebben we allemaal een taak. En doen we allemaal iets waarmee we de Heer mogen dienen. En zijn we allemaal bezig om zijn kerk te bouwen. En dat doen we samen. En welke materialen geven we daar dan aan? De bouwmaterialen die we gebruiken, die zegt iets van onze keuzes. Want als we goed gaan kijken, er is niemand die ons fundament ziet. Er is niemand die ziet dat wij staan op het fundament van Jezus. Ze zien wel wat we doen. Ze zien het eindproduct, ze zien het huis. Welke stenen we hebben gebruikt. Of hebben we golfplaat rechtop gezet. Ze zien welke details we gebruiken. En ze zien wanneer wij kiezen voor goud. Of voor hout. Of voor zilver. En voor stro. Of voor edelgesteente en hooi. Ze zien het aan ons. En ze zien het huis. Ze zien niet het fundament. En als het goed is, is een fundament zo berekend op het huis. Want als je verkeerde krachtberekeningen maakt in het fundament, gaat het het huis niet dragen. Het huis en het fundament, dat zijn één. Het kan niet los van elkaar. Je kunt het niet zomaar het huis van de buur op jouw fundament zetten. Dat kan niet. Maar wat zien mensen? En dat vraagt keuzes van ons. We zitten als kringen bij elkaar. Een aantal voorbeelden. Er zijn kinderen bij, kinderen. Als je zegt dat je van Christus houdt, gehoorzaam je dan, je vader en je moeder? Om maar even iets te noemen. Het is natuurlijk het meest moeilijk in je hele leven. Maar je laat wel Christus zien. Tieners, in welke groepsapp zit je wel? En welke hoor je eigenlijk niet te zitten? Met alle vuile, vieze, vunzige, niet alleen maar plaatjes, maar ook pornovideo's. Wat doe je? En dan spreek je wel tot de tieners, maar ach, ouders, mannen. En als ik de cijfers bekijk, net zoveel vrouwen, wat doen wij op internet? Zeggen wij ook, ik en mijn muis, of mijn muis klik, wij dienen de Heer ook op internet? Hoe gaan we daarmee om? Of zijn we in de duistere hoekjes van internet, ook op zoek naar duistere dingen en pornografie? Welke plek heeft eigenlijk seksualiteit in ons leven? Mannen, hoe ga je goed om met je vrouw? Vrouwen, hoe ga je goed om met je man? En als dat huwelijk nog gezegend is met kinderen, hoe voed je die dan op? Hoe zien jouw kinderen je levenshuisje? Want we kunnen van buiten wel hele mooie gevels hebben, maar kinderen zien onze binnenkant. En als het dan alleen maar schone schijn is, wat zien ze dan van ons fundament wat eronder ligt? Wat zegt dat dan van Christus? Zomaar een aantal voorbeelden. Volwassen mensen, maar ook andere tieners, hoe ga je om met geld? Hoe doe je dat? Welk bouwmateriaal laat je daarin zien? Is dat echt letterlijk goud en zilver? Of krijgen we goud en zilver en gaan we ermee om op een manier dat het nog niet eens het predicaat stro verdient? Hoe doen we dat? Met het principe geven aan de keizer wat van de keizer is, maar geef dan ook aan God wat goddelijk is. Hoe doen we dat met de belastingdienst? Of zijn we dan in één keer heel creatief in het bedenken van allerlei mooie namen? Wat is eigenlijk het verschil tussen het creatief bedenken van namen en gewoon liegen? Hoe doen we dat? Of wat als iets letterlijk geld gaat kosten? Hebben we dat er dan voor over? Om te zeggen, ja, maar we moeten recht en gerechtigheid doen. Wat doet die God van de mammon? Dat is de God van het geld, zoals de Bijbel het noemt. Wat doet die God van de mammon ons? Is dat werkelijk een God die we overwonnen hebben? Kunnen we zeggen, dat is een afgod? Of is die afgod waar we af en toe toch nog eens onze knieën voor moeten buigen? En zeggen, oh, geld was toch wel belangrijker. Er spelen andere belangen dan Gods waarheden. Dat is best lastig. Want welke keuzes maken wij? En in het maken van die keuzes, wat vraagt God dan van ons? Want er staat hier, een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Het is je eigen verantwoordelijkheid. En als we het stuk goed gelezen hebben, dan zegt er, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt. Je bent een bouwwerk van God. Daar staat ook een waarschuwing in. Laat niemand zichzelf misleiden. We kunnen hier zitten in de kring en we kunnen mooi weer spelen tegen onze broeders en zusters. Dat is geen enkel probleem. Maar uiteindelijk weet je diep van binnen zelf wat goed of wat niet goed is. En wat doe je daar dan mee in het licht van Christus? Wat zien mensen aan ons gebouw? Zien ze het fundament? Geworteld en vastgelegd in Christus. Welke keuzes zien ze? En ik wil met u een Bijbelgedeelte opzoeken, het Evangelie van Johannes. En ik gebruik daarvoor de Bijbel in gewone taal, omdat ik Johannes, het 17e hoofdstuk, nog best lastig lezen vind. En ik wil u graag meenemen en wat dingetjes daarover uitleggen. Het Evangelie naar Johannes. En we lezen daarin het 17e hoofdstuk. We lezen eerst vers 11 en dan vers 14 tot 20. En in Johannes 17 is de Heer Jezus in gebed met zijn vader. We noemen dat ook wel eens het hoge priesterlijk gebed. Maar Johannes 17, het gebed van Jezus. En dan vallen we eigenlijk midden in het gebed. En dan zegt Jezus tegen God, ik ben straks niet meer in de wereld. Ik ben op weg naar u toe. Maar mijn leerlingen zullen in de wereld blijven. Dan gaan we door naar vers 14. Er staat, ik, dat is Jezus, heb uw boodschap aan hen doorgegeven. Ze worden gehaat door de mensen van deze wereld, omdat ze niet bij deze wereld horen. Net zoals ik niet bij deze wereld hoor. Vader, ik vraag u niet om mijn leerlingen uit deze wereld weg te halen. Ik vraag u om hem te beschermen tegen de macht van het kwaad. Mijn leerlingen horen niet bij deze wereld. Net zoals ik niet bij deze wereld hoor. De waarheid is de boodschap die bij u vandaan komt. In een andere vertaling staat het zo heel mooi. Uw woord is waarheid. Zorg dat mijn leerlingen die waarheid leren kennen, zodat ze voorbereid zijn op hun taak. Want ik stuur hen de wereld in om uw boodschap bekend te maken. Net zoals u mij naar deze wereld gestuurd hebt. Ik ben klaar voor mijn taak. Ik zal mijn leven voor hen geven. Ook mijn leerlingen moeten bereid zijn op hun taak. Daarom moeten ze de waarheid leren kennen. Vader, ik bid niet alleen voor mijn leerlingen. Ik bid voor alle mensen die in mij zullen geloven als ze uw boodschap horen. De wereld en een christen. Want hoe maak je de keuzes? De keuzes van de wereld zijn anders dan de keuzes van God. Waarin God zegt, spreek waarheid met je naaste, heb elkaar lief. Staan wij er tussenin, waarin de wereld zegt, doe maar wat denk dat goed is. Volg je eigen hart maar. En daar sta je dan. Misschien wel een schijnheilig boontje, zoals hier op de afbeelding. Maar ik geloof dat wie daar ook staat, dat je een taak hebt. God zegt namelijk, of Jezus moet ik zeggen, die bidt hier ook en die zegt van, ik bid niet dat gij ze uit de wereld haalt. Als de wereld slecht is, oh trek je me terug, hek ervoor. Nee. Hij zegt juist, je staat volledig in die wereld. Maar wat doe je daar dan? Je hebt een taak. Gods boodschap verkondigen. Gods waarheden verkondigen. En dat vraagt keuzes. Ik geloof dat je er ook echt tussenin staat. Waarin je gevoed wordt door God en door zijn woord. Dat je dat mag uitstralen in de wereld waarin je leeft. In het stukje waarin God jou vraagt om zijn licht te laten schijnen. Waarin hij jou vraagt op jouw plekje, op jouw stukje, een lichtend licht en een zoutend zout. Zoals Matthäus 5 dat ons zegt in vers 13. Laat je licht maar schijnen. Zodat de mensen je werken zien. Met als doel de Vader in de hemel verheerlijken. Dat vraagt keuzes. Maar Johannes 17, die zegt ook, ze zullen je erom haten. En hoe ver mag een keuze gaan? Hoe ver durf je te gaan? Want wat als Gods waarheden lijden geven? Moeite geven. Misschien wel je alles kosten. Het kostte Jezus zijn leven, dat was zijn taak. Hij is gestorven. Het kost broeders en zusters op de wereld hun vrijheid. Het niet bij elkaar kunnen komen om diensten te houden. Wij hebben nog vrijheid. Maar wat kosten keuzes voor Christus u in het dagelijks leven? En ik geloof dat we daar elke keer tussenin staan. En de vraag wat goede keuzes zijn, die is al eeuwenoud. Een al eeuwenoude vraag, wat is een goede christen? En ik heb daar een mooie brief over gevonden. En die brief die is ongeveer geschreven 150 na Christus. Dus in de begintijd van het christendom. En ook daar vroeg men zich af, wat is nou een goed christen? En er is een onbekend schrijver en die schrijft aan iemand. En die iemand heet dan Diognetus. En die schrijft erin wat een christen is. En ik wil hem nu voorlezen. De christenen onderscheiden zich niet van andere mensen door taal, vaderland of kledij. Ze wonen immers nergens in eigen steden, gebruiken geen afwijkend dialect en leven geen uitzonderlijk leven. Hun leer is niet uitgevonden door de vindingrijkheid of het overleg van mensen die zich met nutteloze problemen bezighouden. En zij zijn niet, zoals sommigen, de verdedigers van een menselijke leer. Ze wonen in steden van Grieken en barbaren, zoals aan ieder het beschoren was. En zij leven volgens de zeden van het land. Wat betreft kledij, voeding en andere levensomstandigheden. En ze geven zo blijk van een verwonderlijk en naar alle mening paradoxaal burgerschap. Ze wonen in hun eigen vaderland, maar als vreemdeling. Ze kwijten zich van hun burgerplichten en verdragen als vreemdeling alles. Ieder vreemd land is een vaderland en ieder vaderland is een vreemd land. Zij trouwen als een ieder ander, maar leggen hun kinderen niet te vondeling. Zij delen hun tafel, maar niet hun bed. Zij leven in het vlees, maar niet naar het vlees. Ze wonen op aarde, maar zijn thuis in de hemel. Zij gehoorzamen de heersende wetten, maar overtreffen ze in hun eigen leven. Ze hebben iedereen lief en worden door iedereen vervolgd. Ze worden miskend en veroordeeld. Ze worden gedood en tot een leven gewekt. Ze zijn arm als bedelaars, maar maken velen rijk. Ze hebben aan alles gebrek, maar leven in overvloed. Ze worden veracht, maar ze worden verheerlijkt door de verachting. Ze worden belasterd, maar worden gerechtvaardigd door de laster. Ze worden bespot en ze zegenen. Ze worden beledigd en bewijzen eer aan zij die hen beledigen. Hoewel ze goed doen, worden ze gestraft als misdadigers. Zij die hen haten, kunnen geen reden opgeven voor hun haat. In één woord, wat de ziel is voor het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld. De ziel is verspreid over alle delen van het lichaam en de christenen over alle steden van de wereld. De ziel verblijft in het lichaam, maar is niet van het lichaam. Christenen zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Paradox, de tegenstellingen ook al te vinden in deze brief. In het Johannesevangelie. Volledig in de wereld zijn, maar niet van de wereld zijn. Gevuld door God, uitgezonden in de wereld. Volledig in de wereld, maar van Christus zijn. En dat vraagt keuzes. Dat levert ook wel eens moeilijke situaties op. En in de moeilijke situaties is het niet zo dat God van ons vraagt van, nou moet jij je best doen. En daar is deze preek ook niet op bedoeld. Van nou moet jij je best doen. Of nou moet u aan het werk. Ik hoop dat we Gods waarheid mogen leren kennen. En Gods waarheid is dat we geworteld mogen zijn in zijn woord. Zodat we ook goede en kundige bouwmeesters mogen zijn. Dat we fundamenten mogen leggen bij andere mensen. Want als wij geworteld in Gods woord gaan laten zien wat ons fundament is in ons levenshuis. Dan kan het niet anders dan mensen vragen gaan stellen. En God geeft ons de mogelijkheden. God geeft ons elkaar. Zoals we nu in de huiskringen, maar ook in de gemeente bij elkaar zijn. En hij zegt, blijf in mij. Zoals ik en de Vader één zijn, wil ik dat jullie één zijn. En het mooie is, we hoeven niet eens een eenheid te maken. We zijn een eenheid. We hoeven hem alleen maar te bewaren. Alleen dat vraagt wel keuzes. En dat vraagt dat we elkaar ook bemoedigen en mogen aanspreken op die keuzes. Dat we langs zijn mogen komen als het bij iemand even moeilijk is. Of als iemand zegt, Ik zie geen licht meer aan het eind van de tunnel. Dat wij het lichtje mogen zijn voor die ander. En als mensen om ons heen zo zien dat we elkaar mogen helpen, dat we elkaar daarin die eenheid mogen ontmoeten, omdat Christus ons fundament is, dan kan het niet anders dan dat we Gods boodschap in de wereld sturen. En dat een wereld die ook vandaag de dag met hele grote vraagtekens zit, ook mag weten dat God het rustpunt is. Juist in tijden als deze, dat we de waarheden mogen weten, dat wat er ook gebeurt, we zijn in Gods hand. Hij is toch altijd groter. Hij heeft onze hoofdaren geteld. Er gebeurt niks waarvan de Vader het niet weet. Hij is erbij. Ik ben met jullie tot aan het einde der aarde. Beloftes die horen bij het fundament Jezus Christus. En ik hoop dat wij als gemeente, als huiskring, standvastig mogen zijn, geworteld in het fundament. Dat we ook mogen weten dat we het niet zelf hoeven doen. Want zoals Gods woord ook zegt, zonder mij kunt gij niks doen. En we hoeven het ook niet te doen. We mogen beschikbaar zijn. Alleen de keuzes die we maken, laat niemand zichzelf misleiden. We weten echt wel zelf wat goed en wat niet goed is. Amen. Zullen we ook hierover een zegen vragen? Ja, almachtige God en Vader, we hebben vanochtend uw woorden gehoord. Ze zijn gesproken. Heer, misschien dat het straks nog overdacht wordt in de kringen. Heer, dat we de vragen zullen doornemen. Heer, wat is het soms lastig om in een wereld te zijn, maar niet van diezelfde wereld. Heer, en hoe lastig is het om van u te zijn, maar in een wereld te moeten leven die u gehaat heeft. Heer, en hoe ver mag het gaan dat ze ons gaan haten? Heer, het zijn soms moeilijke woorden, maar we mogen ook dankbaar zijn dat we mogen weten dat het niet om ons gaat, maar dat het om u gaat. Dat u ons fundament bent. En Heer, dat we ook mogen leven vanuit uw zekerheden. En zeker waarheden vanuit uw woord. Dat we straks ook dat heerlijke vergezicht hebben om eenmaal bij u te mogen zijn. Heer, helpt u ons om het huis te bouwen zoals u dat wil. Zodat mensen kunnen zeggen, ja, dat is mooi. En dat het niet gaat om dat mooie huis, maar dat het gaat om dat fundament. Om Jezus Christus. Heer, zegt u ons daarbij. Helpt u ons daarbij. En wees u ons daarbij genadig. Heer, want zonder u kunnen wij niets doen. Heer, ik wil u een zegen vragen en bidden. Zoals we hier zitten, zoals we nu luisteren. Voor ieder die later luistert. Heer, dat het woord, ja, rijkelijk gevuld mag worden in ons hart. En dat we zullen doen wat u van ons vraagt. Ook in de maatschappij om ons heen. Heer, dat we troost mogen brengen waar troost gebracht moet worden. Heer, dat we een rust mogen uitstralen omdat we weten dat u met uw vaderhand overal boven staat. Heer, we komen tot u. En soms zijn er situaties die wij ook niet weten. Maar dan mogen we weten dat we enkel en alleen maar hoeven te doen hetgeen wat u van ons vraagt om te doen. Recht en gerechtigheid. Heer, we bidden u ook voor de wereld. We bidden u voor een spoedige terugkomst. Heer, de wereld roept naar u. De wereld heeft u nodig. En zoals u ons gezonden hebt, Heer, mogen wij ook uitkijken naar dat moment dat u komt. En ons zult komen halen. Heer, dat er nog vele toegevoegd mogen worden. Heer, aan uw kerk en aan uw koninkrijk. Zo bidden we en vragen we dit. Uit genade, Heer. Amen.